is dat geweldig als je mag weten dat je een vast fundament hebt. Echt dat je zo blij kan zijn als je gewoon weet van wat er ook wankelt in deze wereld, wat er ook wankelt in je persoonlijk leven. Dat je altijd terug kan vallen op dat ene fundament en dat is God en zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. En je maakt allemaal dingen mee in je leven. In je persoonlijk leven ga je dingen meemaken. Dat zal een christen niet voorbij gaan. Dat zal gelovigen niet voorbij gaan. Maar dan te weten dat er iedere keer een God is waar je kan schuilen, waar je troost vindt, waar je rust vindt. Wat is dat een heerlijke wetenschap. En dat je broeders en zusters hebt die om je heen staan en die je daar ook in ondersteunen en iedere keer weer met elkaar wijzen op hem die eens zal komen. Nou, dat geeft hoop. En daar begint pastoraat altijd mee. Hoop bieden. In wat voor situatie mensen ook terechtkomen en je komt in moeilijke situaties terecht, maar voor alle situaties, voor alle omstandigheden is er altijd hoop. Door de jaren heen heb ik gezien hoeveel mensen echt zo verdrietig kunnen zijn en zo in een dal zijn terechtgekomen in hun eigen leven. Maar dan iedere keer weer te mogen wijzen op Gods woord, op wie hij is. En proberen samen stapjes te maken met vallen en opstaan om eruit te komen. Dat is een heerlijke om dat met elkaar te doen. En daar is uiteindelijk ook een gemeente voor. Daar heb je elkaar voor gekregen. Als broeders en zusters. Maar we hebben meer in het gereedschapskist. Nou, daar gaan we vandaag een beetje over nadenken. Jullie hebben 2 weken geleden met Arjan een dag gesproken over het hart. Jullie zijn echte hartchirurgen volgens mij geworden in 1 dag. Het ging van A tot en met Z over het hart, je eigen hart, het hart van de ander. En de dynamiek die er in het hart zich afspeelt. En dat hebben jullie gedaan ook rondom een casus van Mark. Mark getrouwd en er zijn externe omstandigheden gekomen. Nou, in zijn geval een zwangerschap die van zijn vrouw die zorgen gaf. Dus er waren externe factoren. Dat zie je natuurlijk vaak in het leven van mensen. Er gebeurt iets van buitenaf wat van binnen innerlijk je hart in beroering gaat brengen. Daar ga ik straks nog wel weer over zeggen, maar dat zie je hier dus ook. Extern gebeurt er iets en intern gaat er iets zich afspelen in het hart. Nou, bij hem gaat er iets afspelen van hij wordt stil, hij worstelt met sombere gedachten en hij gaat eten. Nou, dat gaat zich intern zich afspelen in zijn hart. En hij zit bij jou in de kring. Wat ga je nu doen? A. Naar de huisarts sturen. B. Naar de voorganger sturen. C. Naar de psycholoog sturen. D. Naar een externe pastoraal werker sturen. A, B, C of D. Nou, A, de huisarts zou nog niet eens zo'n gekke gedachte zijn. In de zin van, hij heeft sombere gedachten, medicatie, dus en 25 kilo aankomen. Misschien nog niet eens zo'n gekke gedachte om uiteindelijk hem ook toch nog eens te zeggen, joh, ga nog eens naar de huisarts toe. Dat is 1. Maar je ziet, en dat is eigenlijk een beetje waarom ik zo begin, je bent heel snel aan het denken, wie kan buiten onze kring, misschien zelfs wel buiten onze gemeente, hem helpen. En er wordt eigenlijk maar weinig nagedacht over wat hebben we nu zelf in onze gereedschapskist zitten om Mark te helpen. Wat zit er nu in onze gereedschapskist, in onze pastorale gereedschapskist? Dit is niet mijn eigen gereedschapskist. Ik heb 2 linkerhanden. Ik heb niks met een gereedschapskist. Als je mijn gereedschapskist zit, dan zijn er, denk 3 schroevendraaiers en een zaag. En daar houdt het ongeveer mee op. Maar ik kan wel iets zeggen over een pastorale gereedschapskist. Daar ben ik iets meer in thuis. Wat hebben we? Wat hebben we nu in onze kist zitten? Wat heb jij in je kist zitten? Wat heeft zo'n kring nu in de kist zitten? En waarom pleit ik er juist voor om, hè, wat ik de eerste keer ook heb gezegd, dat basispastoraat en herderlijke zorg, basispastoraat doet iedereen in de gemeente. En de herderlijke zorg, dat zijn de mensen die gaven hebben rondom herderschap. Dat je eigenlijk toch hulp waarborgt in je eigen gemeente. Maar dan moet je wel weten, wat hebben we nu in die gereedschapskist zitten als gemeente? Nou, ik ga vanochtend, vier dingen met jullie bespreken. Allereerst, wat denk je wat we allereerst in onze gereedschapskist hebben? Ja, die zit er zeker in. Ik zou niet... nu ga ik een beetje... Je hebt ze alle vier nodig. En misschien dat je ook niet zozeer in belangrijkheid dat ik ze te veel moet gaan scheiden. Ze zijn alle vier belangrijk. Dus gebed, daar ga ik iets over zeggen. De Bijbel? De schrift? Komt voort. Zou ik dat even bij gemeente mogen zetten? Dat je als gemeente liefde moet hebben. Dus gemeente... En als vierde, de Heilige Geest. Dat zijn de vier dingen die wij in onze gereedschapskist hebben, waardoor we eigenlijk toch zeggen, Mark, we willen je helpen. Want we kunnen voor je bidden. We hebben een geweldig boek met medicijnen. We hebben de Heilige Geest. En we zijn aan elkaar gegeven. Nou, dat geeft als het ware toch een dynamiek, dat je uit moet kijken om te snel te denken, iedereen, als we maar even problemen voelen en proeven, en ik zie dat veel in gemeenten, dan gelijk naar buiten. Dat moeten we hier binnen, hebben we daar geen know-how voor en geen kennis. Nou, we gaan ermee aan de slag. Ik wil jullie wat laten zien hoe belangrijk het is om de schrift tot jou te nemen, de Bijbel tot je te nemen, en dat ook dat je hulpbron is. Hoe belangrijk het kennen en het weten dat de Heilige Geest in jou woont. En dat ook een hulp is om anderen te helpen. Dat een gebed een belangrijk element is in jouw persoonlijk geloofsleven. In de gemeente om dat ook uit te delen en voor anderen te bidden. En als laatste, de gemeente. Hoe belangrijk is het om een gezonde gemeente te hebben waar dit in gewaarborgd wordt. Zodat Mark binnen de context van broeders en zusters stapjes kan maken. Goed, als eerste. Wat we hebben is de schrift. De genoegzaamheid van de schrift. De schrift is al genoegzaam. Je hebt aan de Bijbel voldoende. Grudem zegt in zijn boek, kennen jullie het boek Grudem? Systematische theologie. Nou, als je toch nog iets wil vragen rondom de kerstdagen. Het boek van Grudem, Systematische theologie. Geweldig boek, wij gebruiken het op de fulltime bijbelschool. Maar ook op het CPC-cursus is dat eigenlijk ons boek waar we met name het fundament van de theologie uithalen. Dus denk je nog... ik heb nog niks gevraagd, ik wil nog iets vragen, dan zou dat prachtig zijn. En denk je van, ik heb toch niks te doen in de kerstvakantie? Nou, het is ongeveer 500 pagina's, dus daar heb je ook wat te doen in de kerstvakantie. Maar absoluut een goed boek, met name een goed naslagwerk. Als je eens dingen wil weten over bepaalde thema's, het verzoenend werk van Christus, als het gaat om wie is God, de karaktereigenschappen van God, hoe belangrijk is de Bijbel, wat is de Heilige Geest, is dat boek geweldig om als naslagwerk te hebben. En Grudem die zegt, de genoegzaamheid van de schrift betekent dat de schrift alle woorden van God bevatte die hij zijn volk in elk stadium van de heilsgeschiedenis wilde geven. En dat de schrift nu alles bevat wat we nodig hebben, wat God ons moet zeggen voor redding, om hem volkomen te vertrouwen en hem volkomen te gehoorzamen. Dus hij zegt uiteindelijk, het zijn woorden van God, die door de hele periode van 6000 jaar behulpzaam is geweest voor alle mensen die in de Heer willen geloven. En dat betekent dat ook in 2021, in de tijd waarin wij leven, de Bijbel woorden van God zijn die wij kunnen toepassen op ons leven voor redding, vertrouwen en gehoorzaamheid. Er zijn vier redenen waarom de schrift genoegzaam is. Er zijn vier redenen waarom de Bijbel genoeg is voor ons leven. De eerste reden is, de mens is eindig terwijl God oneindig is. De mens is eindig terwijl God oneindig is. De schrift is toereikend omdat onze inzichten beperkt zijn, maar we in de Bijbel Gods inzichten zien. En als we Gods inzichten gaan zien en gaan leren, dan weten we dat Gods gedachten oneindig zijn. Wij weten maar een klein stukje van het geheel en begrijpen ook maar een heel klein stukje van het geheel. Maar vanuit Gods woord ontmoeten we God en God is degene die alles overziet. Nou, het bekende voorbeeld, dat zijn de vijf mannen die geblinddoekt worden, die alle vijf voor een olifant gesteld worden en ze moeten gaan voelen. En de een die zegt dan, nou ja, ik denk dat het een schuur is, want die zit aan die buik, het is heel groot. En de ander die denkt van, nou, die zit daar bij een poot en het is een boomstam. En de derde zegt, nou, ik denk dat het een stuk touw in mijn handen heeft, ja, dat is een staart. En de ander die zegt, nou, volgens mij is het iets van een waaier, ja, dat staat hij bij zijn oren. En de ander die zegt van, nou, ik denk dat het een slang is, ja, dat staat bij de slurf. En allemaal hebben ze een klein beetje gelijk, maar ze hebben eigenlijk allemaal geen gelijk. Want we zijn eindige mensen, want dat is eigenlijk wat het voorbeeld zegt. Wij zijn eindige mensen, maar God is oneindig. Hij overziet de hele olifant. Hij overziet alles van begin van de schepping, zelfs voor de grondlegging van de wereld, tot in de eeuwigheid. En daar moeten we van verwachten. En die God ontmoeten we in de schrift. En dus is de schrift toereikend, genoeg voor ons leven. Het tweede, de mens is door en door verdorven terwijl God heilig is. Onze gedachten, als wij dingen denken, zullen die nooit volmaakt heilig zijn, volmaakt goed zijn. Want de mens is gevallen en we staan altijd onder de invloed van de zonde. Ook ons verstand is onder invloed van de zonde. Ons keel, onze lippen, onze mond, onze voeten, zegt Romeinen 3, zijn onder invloed van de zonde. En als Jesaja dan voor een heilig God staat, voelt hij zich zo onheilig en dan roept hij, wee mij, want ik verga, want ik ben man onrein van lippen. Dus de mens en de gedachten van de mens en wat de mens ook bedenkt, ook om anderen te helpen zonder de Bijbel, is altijd besmet met zonde. Gericht op de mens zelf en niet gericht op God. Terwijl God een heilige God is en die ontmoeten we in het woord. De derde reden dat de schrift genoegzaam is, is we moeten ons vertrouwen stellen in de toereikendheid van de schrift. Gods woord is volmaakt. Gods woord geeft duidelijk onderwijs op alle vlakken van je leven. Het is voldoende, onfeilbaar. We hebben aan het woord voldoende. Sla eens met mij op Psalm 19. Psalm 19. Ik ga lezen vers 8, 9 en 10. Psalm Psalm 19, vers 8. De wet van de Heere is volmaakt. Zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heere is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de Heere zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de Heere is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des Heeren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de Heere zijn waarachtig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Nou, het woord van God wordt hier genoemd. De wet van de Heere, de getuigenis van de Heere, de bevelen van de Heere, het gebod van de Heere, de vreze des Heeren en de bepalingen van de Heeren. Als je dit op je in laat werken, we hebben dus, als we het woord openen, zijn het woorden van de schepper van hemel en aarde die tot jou komt. Dat moet je onder gezag brengen, onder de indruk brengen van wie God is. En dat doet dan ook wat met je. Als je dit gaat zien, dat de woorden Gods woorden zijn. Als we de Bijbel openen, dan zijn het Gods woorden. Als Bart begint met het woord, dan zijn dat vanuit Petrus Gods woorden voor onze ziel deze morgen. Als je Psalm 19 met elkaar leest nu, dan zijn het Gods woorden van de Almachtige, de soevereine God, die tot jou komen. Dat moet je toch onder de indruk brengen. Eigenlijk zou je dan haast zeggen, Heere, ik heb niets anders meer nodig in mijn leven. Niets anders dan uw woorden, want uw woorden, en dan komen we, want het heeft een gevolg, zij bekeert de ziel. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. Aha, de eenvoudige wijsheid. Dus Mark zit bij jou op de kring. Het geeft de eenvoudige wijsheid. We hebben dus Gods woord wat wijsheid geeft. Ook als we onszelf soms onbekwaam voelen om dingen te zeggen. Maar het geeft de eenvoudige wijsheid. Ze verblijden het hart. Het verlicht de ogen. En als je door zou lezen, het maakt rein, het is waarachtig, het is begerenswaardig, het is zoet, het waarschuwt. En je ontvangt er groot loon door, vers 12. Daar eindigt het mee. In Psalm 19. Nou, je zou toch haast zeggen, waarom zijn we nog op zoek naar allerlei ervaringen? Waarom zijn we nu zo op zoek naar allerlei bovennatuurlijke zaken? Als we zien dat Gods woord hier voldoende is, toereikend, algenoegzaam, dan is toch het grootste waar je in kan verheugen. Het hebben van zijn woord. Dan is het toch heerlijk als er dan problemen zijn waar je iets mee mag oplopen met mensen. Dat je weet, maar ik heb iets prachtigs in handen. Dat wil ik lezen, dat wil ik bestuderen, dat wil ik doorgeven, dat wil ik aan het hart van de ander brengen. Maar allereerst wil ik het aan mijn eigen hart brengen. We moeten ons vertrouwen stellen in de toereikendheid van de Bijbel. En als laatste, de Bijbelse doctrines van algemene en bijzondere openbaring. De Bijbelse waarheden van algemene en bijzondere openbaring. In de Bijbel openbaart God zich aan de ene kant algemeen, in zijn algemeenheid, en in bijzonder. Algemeen betekent, algemene openbaring betekent, verwijst naar de algemene waarheden over God die bekend worden gemaakt door de schepping. Dus algemene openbaring, hoe God zich in het algemeen aan jou toont, aan ons toont, aan de mensheid toont, dat is vanuit de schepping. Nou, dat zie je door de hele Bijbel heen. Dat hij bestaat. Dat hij almachtig is. Dat hij de schepper is. Dat hij de universele Heere is. Romeinen die zegt het zo. Romeinen 1 vers 20. Want de dingen van hem die onzichtbaar zijn, worden sinds de schepping van de wereld uit zijn werken gekend. Dit is algemene openbaring. Je leert algemeen God kennen door de schepping heen. Ieder kan God kennen. Hoe? Door de schepping. En Handelingen zegt, zinloze dingen, dan moet je van bekeren tot de levende God die de hemel, de aarde en de zee en alles wat erin is gemaakt heeft. Dat is algemene openbaring. Algemene openbaring zegt, God openbaart zich in de schepping als de schepper, als de almachtige, als degene die bestaat, als degene die er universeel is. Maar dan krijg je ook de bijzondere openbaring. God openbaart, laat zich ook bijzonder aan ons zien. Hoe? Nou, bijvoorbeeld door de Bijbel. Lees eens met mij mee. 2 Timotheus 3, vers 15 tot en met 17. 2 Timotheus 3. Ik begin te lezen bij vers 14. Dus waar we net hebben gezegd, er is algemene openbaring door de schepping, zien we ook dat God zich bijzonder openbaart. Bijvoorbeeld door de Bijbel heen. Dat is een van die bijzondere openbaringen die God aan ons geeft en waar we dus ons voordeel mee kunnen doen. Vers 14 van 2 Timotheus. Blijft u echter bij wat u geleerd hebt en waarvan u verzekerd bent, omdat u weet van wie u het geleerd hebt. U van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid, opdat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn tot elk goed werk volkomen toegerust. Er kwam eens een man in het kantoor van een talentenbureau. Die man had een bruine tas bij zich. En die man zei tegen de manager van het talentenbureau, ik heb wat ik u wil laten zien. De manager zegt van, nou laat maar zien, ik ben benieuwd. En die man die pakte uit zijn tas een heel klein pianootje. En hij zette dat pianootje neer op het bureau van de manager van het talentenbureau. Hij pakte daarna een heel klein krukje, die zette die voor de piano neer. En daarna hij ging nog een keer met zijn hand in die tas en hij haalde eruit een kikker. Hij zette de kikker op het krukje en hij zei, Freddy, ga spelen. En wat er gebeurde, ja hoor, Freddy begon te spelen geweldig op dat pianootje. De man van de talentenbureau was laaiend enthousiast. Dit heb ik nog nooit gezien. Een kikker die piano speelt. En hij pakte uit zijn la gelijk een contract. Zullen we samen een deal sluiten? We gaan ervoor. De man met de tas, die zei, nou wacht even, want ik heb nog iets wat ik wil u wel laten zien. En hij pakte uit zijn tas een muis. En hij zette de muis op de piano neer en zei, Freddy spelen en Minnie zingen. Nou, en wat de manager nog nooit had gezien, daar gingen ze hoor. Freddy spelen, Minnie zingen en het werd mooier en mooier. Nou, die manager stond te dansen op zijn stoel. Wij gaan de wereld veroveren. Nou, de man ging met de tas ging somber kijken. Hij zegt, nou, het gaat niet door. En hij pakte Minnie, zette Minnie weer in de tas en hij wilde alles inpakken. De manager zegt, wat ga je nou doen, wat ga je nou doen? Nou, zegt die man, laat maar, ik ga weer weg. Nee, zegt die man, je hebt nu wat laten zien. Nu wil ik ook weten waarom je nu weggaat en waarom je opeens zo somber bent. Nou, zegt die man, ik heb tegen je gelogen. Gelogen? Gelogen? Hoe kan je nou liegen? Ik heb het zelf in mijn eigen ogen gezien. Die kikker die was aan het spelen, die muis die was aan het zingen, die was geweldig. Nee, zegt die man, het ging toch eigenlijk heel anders. Want Minnie kan helemaal niet zingen. Maar Freddy kan buik spreken en hij speelde en zong. Clou van het verhaal. De christenen lijken vaak op een kikker. We weten niet wat we eigenlijk in handen hebben. Die man realiseerde eigenlijk zich niet wat hij met die kikker in handen had. Maar zo is het ook vaak met ons. We weten eigenlijk niet wat we in handen hebben door Gods woord te hebben met elkaar. En we stoppen het maar in de zak en we laten het. Maar dat is jammer eigenlijk, hè? Als we bedenken dat God zich hier in het woord algemeen openbaart en dat God zich heel specifiek openbaart. Nou, laten we nou eens kijken naar 2 Timotheus 3 om te zien hoe God zich nu heel bijzonder openbaart door het woord heen. En hij zegt in vers 15, zegt Paulus tegen Timotheus, maar uiteindelijk is, dat moeten we ons goed realiseren, is dat uiteindelijk God die met zijn geest hier doorheen spreekt tot ons hart. Dat is goed om ons iedere keer weer te realiseren. En van u en u van jongs af de heilige schriften kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Het eerste wat het woord doet is met mensen tot redding brengen. De Bijbel is bij uitstek het middel dat mensen gaan zien, ik heb een probleem met God en dat probleem kan alleen opgelost worden door het reddend werk van de Heer Jezus. En natuurlijk is spreken daarin belangrijk, natuurlijk zijn folders daarin belangrijk, maar wat is het ook belangrijk? Dat als mensen die niet geloven, dat je daarmee het woord opent en laat zien vanuit de Bijbel, je hebt een probleem met een heilig God. Maar die God heeft ook voor de oplossing gezorgd in zijn Zoon Jezus Christus. En dit woord is daarna als voedsel voor je ziel. Hoe moet ik leven? Nou, dat staat in het woord. En hoe moet ik de aanvallen van de wereld, van mijn eigen vlees en van de Satan weerstaan? Daar heeft God het woord voor gegeven. Dus het woord maakt zalig. Het redt je, het bekeert je en het laat je zien, hoe moet ik nu leven tot eer van deze heilig en almachtig God? Nou, dat is eigenlijk vers 15. En dan vers 16 zegt, bijzondere openbaring, heel de schrift is door God ingegeven en is nuttig om daarmee. Heel de schrift is door God ingegeven. Dus daar zou je van kunnen zeggen, vertaald technisch zou je kunnen zeggen, het is door God geblazen. Door God geblazen. Het is door God geëxpireerd, uitgeblazen. Het zijn woorden van God door mensen geschreven in de tijd met hun karakter. Maar uiteindelijk zijn het woorden die God wilde dat ze opgetekend werden voor ons mensen. En de Satan heeft vanaf den beginnen al geprobeerd om die woorden in twijfel te trekken. Om Gods woorden in twijfel te trekken. Heeft God niet gezegd? En dat is tot op de dag van vandaag probeert hij iedere keer het woord van God, maar dus uiteindelijk ook het woord wat wij tot ons moeten nemen, probeert hij in twijfel te trekken. Ik heb ooit een preek gehoord van een Afrikaanse voorganger die in Nederland was. En die zei, jullie Westelingen hebben echt één groot probleem in de theologie. Jullie hebben bij ieder woord, ieder vers vraagtekens gezet. En nu 100 jaar verder, kijk eens wat op jullie universiteit is overgebleven. Ten aanzien van gezonde leer. Het is weg. Omdat we vraagtekens stellen bij Gods woord en uiteindelijk vraagtekens zetten bij God zelf. Maar het is God die zich openbaart in het woord. Heel de schrift is door God geëxpireerd, God geblazen en is nuttig. Het is nuttig voor je leven. Het is nuttig voor jouw leven, voor mijn leven, voor het leven van Mark, voor het leven van een gemeentelid en het leven van de gemeente. Het is nuttig, het ondersteunt je, zou je kunnen zeggen. Het helpt je. Het geeft je belangrijke lessen. Dat is het woordje nuttig. Het helpt je. Het ondersteunt je. Nou, waarin? Om daarmee te onderwijzen, te weerleggen, te verbeteren en op te voeden in de rechtvaardigheid. Onderwezen worden. Onderwezen worden betekent zoiets van, je leert door het woord, door het onderwijs van het woord, Gods raadsbesluiten, Gods plan. Daar heb je het woord van God voor nodig. Door Gods woord leer je zijn geestelijke zegeningen. Door het woord leer je wat het is om tot eer van God te leven. Door het woord leer je wat het is om Christocentrisch te leven. Het gaat om de Heer Jezus in mijn leven. Dat moet jou onderwezen worden. En dat onderwijs is er vanuit het woord. Onderwijzen. Het tweede, weerleggen. Weerleggen, dat zou je ook kunnen vertalen met bestraffen. Bestraffen. Het betekent dat het woord jou ook spiegelt. Het laat zien, hoewel je, zoals we de vorige keer, Arjan en ik de eerste keer, ook vanuit je hart hebt laten zien, dat hoewel je wedergeboren bent, er nog wel ongezonde patronen kunnen zijn. Ongezonde gedachten, ongezond handelen kan zijn. Nou, de Bijbel laat je dat zien. De Bijbel weerlegt, bestraft die verkeerde dingen nog in jouw leven. Het is als een spiegel voor je leven. En hoewel het dus, er wordt vaak gezegd, en ik doe daar niets aan af, dat de Bijbel een liefdesbrief van God aan de mens is, is het ook de Bijbel, daar ontmoet je een heilig God. Je ziet daarin je eigen onheiligheid. En je bent je iedere keer bewust vanuit het lezen van het woord. Ik heb echt genade nodig. En ik moet echt nog gevormd worden. De Bijbel weerlegt de dingen in mijn leven die niet goed zijn. Als derde staat er, oh gelukkig, het is niet alleen maar dat het een spiegel is, maar het leert mij ook te verbeteren. Dus de Bijbel helpt mij, dat als ik ontdek ben, dit is niet goed in mijn leven, dan is het ook de Bijbel die antwoorden geeft, maar dan moet het dus op een andere wijze in mijn leven. Als ik ongeduldig ben ten opzichte van mijn vrouw, dan is dat een ongezond patroon. Maar de Bijbel geeft aan hoe ik tot een geduldig handelen met mijn vrouw kom. Het weerlegt iets in mijn leven, maar het geeft ook de oplossing in mijn leven. Daar heb ik het woord voor nodig. En dat is toereikend. Om zaken vanuit het hart te veranderen. Dus egoïsme, trots, hoogmoed, ongeloof, jaloezie, gedachten die niet rein zijn, die worden vanuit de Bijbel weerlegd. Dit is een ongezond patroon, maar het laat ook zien, zo kun je dit soort patronen uiteindelijk veranderen in gezonde patronen. Mijn denken, Mijn gevoel, mijn emotie en mijn wil zullen steeds meer gevuld moeten worden met de gezonde patronen vanuit het woord. En het woord is daarvoor al genoegzaam, toereikend, heb ik voldoende aan. En als laatste staat er dan, op te voeden. Op te voeden. Het heeft tijd nodig. Dit is niet van vandaag op morgen, gelukkig. God is een God van geduld en hij wil ons opvoeden. Nou weet ik niet hoe het bij jullie gaat. Ik heb al wat oudere kinderen, maar jong of oud, ik weet niet hoe het bij jullie gaat. Maar opvoeden is niet, vandaag heb ik iets gezegd en de rest van hun leven gaat het goed. In ieder geval, bij ons is het niet zo gegaan, maar misschien heb ik het niet goed gedaan. Dat kan natuurlijk. Maar over het algemeen zie ik dat je toch dat opvoeden toch ook wel een bepaalde mate van herhaling nodig heeft. En soms heel veel herhaling. Maar goed, het leert ook iets over ons en dat we geduldig moeten zijn met onze kinderen. Maar hier staat ook op te voeden. Het geeft aan, het is een proces. Het is in de geduld. Het is stapjes maken. Maar God wil ons wel veranderen. Stapje voor stapje, beetje voor beetje. En soms is het vallen, dan is het opnieuw proberen, opstaan en weer doorgaan. Maar het is als het ware een ongezond patroon in je leven, wat het dan ook is in je leven, is toch een soort van karrenspoor. En als je er heel veel ingezet hebt, dan wordt het een diep spoor. Ik heb zelf 2 jaar in Suriname gewoond. En we zaten dan nog wel eens met de auto vast. Door de vele regenval die er dan is, met name in de regentijd. Nou, daar heb ik geleerd van de Surinamers. Daar moet je niet in zijn een zetten en dan even huppatee, flink het gas erop. Want wat gaat dan je wielen doen? Die gaan spinnen. En in plaats van dat je denkt, ik kom eruit, gaat het alleen maar dieper zakken. Maar wat je moet doen is in zijn 2 zetten. En dan ga je heel rustig, laat je de auto even in beweging komen. En dan laat je hem weer losgaan. En weer in beweging laten komen en losgaan. En zo krijgt de auto, zonder dat je het gat dieper maakt, steeds meer vaart. Totdat je opeens merkt, en nou gaat hij over de hobbel heen. En dan ben ik er. Nou, dat is eigenlijk hetzelfde met opvoeden. Je moet niet gelijk denken, nou, gas erop, het moet eruit, want er zou het wel eens kunnen zijn dat je enorm teleurstelt en dat je alleen maar dieper gaat zakken. Maar rustig aan, vanuit het woord, God heeft geduld, ik wil vanuit dit spoor een ander spoor gaan bereiden. Ik moet eruit komen. En het woord helpt jou daarbij. En dan staat er uiteindelijk op dat de mens die God toebehoort volmaakt zou zijn, compleet zou zijn, in een goede vorm, in een goede conditie. Hier wordt niet zondeloos mee bedoeld. Met volmaakt wordt hier niet bedoeld, je zal nooit geen zonde meer doen. Maar volmaakt houdt in, je komt in een goede geestelijke conditie terecht. Als je vers 16 gaat toepassen, dat het schrift jouw hart mag veranderen, dan word je volmaakt, kom je in een geestelijk gezond klimaat terecht. En je wordt toegerust. Volmaakt zou zijn tot elk goed werk, toegerust. Nee, volkomen toegerust. Zoals een militair, als die naar de oorlog toe gaat, dan is hij goed toegerust. Alles is in orde. Want dan weet hij, dan kan ik de strijd ook aan. Nou, zo is het ook in het christenleven. Door dit toe te passen en de schrift als het grote goed te zien in je leven, dan groei je naar volmaaktheid toe, goede conditie, maar ook volkomen toegerust. Je hebt alles in handen om uiteindelijk de strijd aan te gaan in deze wereld. Of de strijd met je zorgen. De strijd met je problemen. Nou, dat moet je toch blij maken zo, als je dit hebt. Dan ga je naar huis en denk je, misschien moet je dan opnieuw, we gaan er zo meteen ook nog wel een gespreksvraag over doen, maar dan opnieuw van, Heer, dit heeft prioriteit in mijn leven. Dit heeft prioriteit in mijn leven. Niet alleen voor mijn eigen hart, maar ook voor het hart voor de mensen die u aan mij toevoegt. Of voor de mensen die ik in de gemeente tegenkom, of de mensen die ik op de kring tegenkom, of de mensen die ik in de accountability groep tegenkom. Oké. Daarom geloof ik. Hé, wat gezellig. Er is er een ontsnapt, denk ik. Ja, ik denk het wel. Dat is onze hond. Dus. Goed. Ik geloof, maar ik denk dat dat wel een beetje duidelijk is geworden. Dat je eerste hulp altijd in de gemeente moet zijn met een geopende Bijbel. Daar ben ik echt van overtuigd. Niet te snel iedereen maar naar buiten uit je gemeente gooien, naar allerlei soorten hulp toe. Maar kijk wat er is binnen de gemeente en ga zien dat het Bijbel toereikend is voor zoveel problemen en zorgen waar mensen mee zitten. Dat is een beetje de boodschap. Hoe zou je dat nu met Mark doen? Jullie zijn daar de vorige keer volgens mij het laatste half uurtje ook een beetje mee bezig geweest. Hè? Hoe geef je nu oplossingen aan Mark? Ik heb daar ook even over nagedacht. En ik ga jullie iets laten zien wat een oplossing zou kunnen zijn vanuit het woord in de situatie van Mark. Om het nu praktisch te gaan maken. Ik heb een pleidooi gedaan van hoe belangrijk is de schrift. Maar hoe doe je dat nu in het leven van iemand die bij jou komt, extern zorg heeft rondom zwangerschap en uiteindelijk wat het vervolg zou zijn. En uiteindelijk ook intern rommelt het aan alle kanten bij hem. Innerlijke onrust. Maar wat doe je nu? Wat geeft de schrift nu aan? Ik ga met jullie lezen Psalm 42. Om jullie te laten zien wat een, ik zeg niet dat dit de oplossing is, maar wat een mogelijkheid is om Mark een stapje verder te helpen in zijn, ja, zijn worsteling, in zijn zoeken. Psalm 42. En daar sluit ik dit gedeelte over de schrift mee af. Een schrijver die zorgen heeft, die extern problemen heeft en dat ook verwoordt in een stuk onrust in zijn hart, in zijn innerlijke, in zijn ziel. We gaan hem even met elkaar lezen. Psalm 42. Verlangen naar God voor de koorleider en onderwijzing van de zonen van Korach. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik binnengaan om voor Gods aangezicht te verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit, hoe ik meeging in de stoet en met hen optrok naar Gods huis, onder luide vreugdezang en lofliederen, een feestvierende menigte. Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. Mijn God, mijn ziel buigt zich neer in mij. Daarom denk ik aan u, vanuit het land van de Jordaan en het Hermongebergte, vanuit het Laaggebergte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal overdag zijn goede tierenheid gebieden. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn, een gebed tot de God van mijn leven. Ik zeg tegen God, mijn rots, Waarom vergeet u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld door de onderdrukking van de vijand? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt u zich neer, mijn ziel? En wat bent u onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem weer loven. Hij is de volkomen verlossing van mijn aangezicht en mijn God. Nou, de psalmen zijn bij uitstek liederen, gedichten, waar je ziet van, daar komt veel emotie bij kijken. Als je ergens ziet, een Bijbelboek waar veel over je emotie gesproken wordt, dan is het wel de psalmen. Nou, dat zie je eigenlijk door alle psalmen heen, en ook in deze psalm proef je de emotie van de schrijver. Maar daarnaast, naast dat de emotie is, zien we ook in de schrift, met name in de psalmen ook, dat het onderwijs geeft. Er staat een onderwijzing. Het is onderwijs geven. Er staat hier onderwijzing. De NBG zegt een leerdicht. Je kunt ervan leren. Nou, als we een ontmoeting hebben met Psalm 42, met de persoon van Psalm 42, dan heeft er extern druk op hem. Zoals bij Mark er extern druk is, er zijn omstandigheden die maken dat het innerlijk uiteindelijk niet goed met hem gaat. In dit geval, wat zou dat zijn? Nou, er zijn een aantal dingen. Nou, niet een aantal dingen, hij beschrijft het een aantal keer. Vers 3. Nou, laten we eventjes vers 11 doen. Vers 11, daar zie je dat eigenlijk heel goed terug. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mijn tegenstanders mij, omdat ze de hele dag tegen mij zeggen, waar is uw God? En in vers 10 zien we, door de onderdrukking van de vijand. Extern zijn er vijanden. Extern zijn er tegenstanders. En die roepen dan nog, waar is je God? En dat gaat innerlijk in zijn hart, in zijn wie hij is, maar ook in zijn emotie, gaat dat iets doen. Mijn ziel buigt zich neer. Mijn ziel is onrustig. Mijn tranen zijn mij tot voedsel dag en nacht. Je zou haast zeggen, deze man is somber. Mark was somber. Deze man is somber. Deze man die is bedrukt, te neergeslagen. Je zou zeggen, hij neigt naar depressieve gevoelens. Wat heerlijk om een woord te hebben, dat we de Bijbel hebben, die ook dit soort gevoelens gewoon daar woorden aan geeft. Dat het niet alleen maar blij, mijn hartje is zo blij is. Maar dat de Bijbel ook een eerlijk boek is, wat zegt, er is een man die somber is. Die zegt, mijn ziel buigt zich neer. Ik voel me te neergeslagen door dat wat er buiten mij om gebeurt. Ja, eigenlijk is dat een beetje de situatie van Mark ook. Maar aan de andere kant, dus aan de ene kant, hij voelt zich te neergeslagen. Maar aan de andere kant voelt hij ook, ik moet de hoop vasthouden. Dat zegt hij een aantal keren. Hij zegt, wat buigt ze neer mijn ziel en bent u onrustig in mij? Maar hij geeft als het ware toch ook al een beetje het antwoord. Ik moet daar niet blijven hangen in dat gevoel van depressie en dat gevoel van te neergeslagen. Maar ik moet aan de andere kant ook blijven hangen. Hoop op God. Ik mag het van God verwachten. Sterker, ik moet het van God verwachten. En dan de vraag, maar hoe gaat hij dat nu doen? Hoe gaat hij zichzelf aanspreken en die hoop proberen vast te houden? Daar heeft hij een aantal dingen, zie je, door deze psalm heen, wat je ook als advies aan Mark zou kunnen meegeven. Allereerst, vers 1 en 2. Zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Het eerste opmerkelijke is dat hij niet zegt, Heere, verander mijn omstandigheden. Dat zegt hij niet. Dus er komt een uitroep. Maar hij zegt niet, wilt u nu direct die tegenstanders wegsturen? Je komt pas later door de psalm, ga je zien. Het heeft te maken met tegenstanders. Maar het eerste wat hij zegt is, ik schreeuw naar u. Dat is wat er uiteindelijk als eerste moet gebeuren in het leven. Als er zorgen zijn, als er moeite is, als er verdriet is, als je somber bent. Het eerste wat je moet leren is, ik moet tot God gaan schreeuwen. Mijn ziel dorst naar u. Ik moet het van u verwachten. Hoe? Ik vraag niet op de oplossing, maar Heer, ik weet wel dat ik u nu moet vasthouden. En het van u moet verwachten. Wat de uitkomst ook zal zijn. Nou, dat zal Mark moeten leren. Het tweede. Vers 5. Hieraan denk ik en ik stort mijn ziel in mij uit. Hoe ik meeging in de stoet en met een optrok naar Gods huis. Onder luide vreugdezang en lofliederen. Een feestvierende menigte. Wat doet hij hier? Hij denkt terug. Hij gaat achteruit kijken in zijn leven. En hij denkt aan de situatie. Van dat uiteindelijk, ik denk dat het hier toch iets te maken heeft met een Joods feest, dat ze samen optrokken naar Jeruzalem. En wat deden ze dan? Samen optrekken naar Jeruzalem, dan gingen ze psalmen zingen, aanbidden. Gezamenlijke aanbidding. Daar kijk je als het ware op terug. We trokken samen naar Jeruzalem en we zongen tot eer van God. Het was aanbidding. Voel je aan hoe belangrijk gezamenlijke aanbidding is? Dat je daarop terug kan vallen in sombere momenten. Dat betekent dus dat aanbidding in een kerk, hoe dat ook vorm krijgt, dat blijf ik helemaal vanaf. Maar dat het gezamenlijk zingen bij torgel of combo. Maar dat het een gezamenlijk zingen is tot eer van God. Waar als je later, als je in moeilijkheden komt, dat je terug kan kijken. Wat was het goed om mijn broeders en zusters God te aanbidden. Dat is een fundament nu voor mij. Dat is belangrijk voor mij geworden. Dat is het tweede wat hij doet. Het derde wat hij doet. Hij predikt tot zijn eigen ziel. Vers 6. Wat buigt u zich neer, mijn ziel, en bent u onrustig in mij? En dan zegt hij, hoop op God, want ik zal hem beloven voor de volkomen verlossing van zijn aangezicht. God is mijn verlosser. Hij zou haast zeggen, hij brengt het evangelie opnieuw naar zijn eigen hart. Dat is zo belangrijk. Dat is of je nu somber bent, of op de pieken van je geestelijk leven. Het brengen van het evangelie tot je eigen hart is zo belangrijk. Dat geeft je vreugde. En dit is nog oud-testamentisch. Maar wij leven na het kruis. Dus het evangelie prediken tot je eigen hart betekent, ja, het heerlijke werk van de Heer Jezus en daarin roemen. Dat is niet iets van, ja, dat heb ik bij mijn wedergeboorte of bij bekering ooit gedaan. Dat is niet meer nodig. Dat is iets wat jou juist vreugde geeft. Iedere keer opnieuw. Wij dan gerechtvaardigd uit het geloof hebben vrede met God door Jezus Christus. Nou, dat is een aanbiddingsmoment waard. Niets kan mij scheiden van de liefde van Christus. Prediken tot je eigen hart. Mark moet opnieuw leren wat het is dat het evangelie voor hem ook is. Het vierde. Hij bevestigt Gods soevereine genade. God is soeverein over alle omstandigheden. Kijk met me mee in vers 8. Dat is dus een troostvolle gedachte. Watervloed roept tot watervloed, terwijl uw waterkolken bruisen, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Wie zijn watergolven? Wie zijn golven? Wie zijn baren? Uw. God is volkomen betrokken in het leven van deze man. En laat blijkbaar heeft God een aandeel in de problemen waarin hij zit. En hij weet dat en zegt ook, maar het zijn uw watergolven. U bent hier niet de grote afwezige in deze situatie, mijn sombere gedachten. Maar u bent de grote aanwezige. Ik merk in het pastoraat dat het tegen mensen nog wel eens gezegd wordt. En dat is goed bedoeld hoor. Maar uiteindelijk helpt het de mensen niet dat dan gezegd wordt. Nou, mensen komen, hebben problemen meegemaakt. En dan zeggen mensen als bemoediging, ja, maar dit heeft de Heere ook niet gewild. Maar waar was de Heere dan als hij dit niet gewild had? Want is hij dan niet de Almachtige, de soevereine Heer? Was hij even een dutje aan het doen? Keek hij even de andere kant op? Dit is geen troost voor mensen. Dat God afwezig was in een situatie. Het is juist een troost dat God er volkomen bij is en volkomen alles in zijn hand heeft en het ook brengt naar zijn wil, hoe dat ook zal uitpakken in het leven van iemand. Dat is een troost en deze man ervaart dat ook als troost. Daarnaast, we hebben daar al iets over gezegd, vers 9. 'S nachts zal zijn lied bij mij zijn. Hij blijft zingen. Dus we hadden net iets over aanbidding, dat hij terugkijkt op de aanbidding in het verleden. Maar je ziet hier dat hij ook blijft zingen. Dus de sombere gedachten, zijn neerslachtigheid. Hij weet dus, ik zal mijn lippen moeten blijven gebruiken, mijn keel blijven gebruiken, ik blijf zingen. En nogmaals, dat is daar niet, ik ben zo gelukkig, hoe word jij gelukkig? Maar dat zijn in die zin liederen in mineur. Die mogen ook gezongen worden. Ja. Ik kom uit een, volgens mij heb ik dat vorige keer ook verteld, uit een wat evangelische hoek. Ik ben de psalmen leren gaan zingen door de jaren heen. En ik ben er heel blij mee dat ik uiteindelijk psalmen heb leren zingen. Omdat juist de psalmen iets ook aangeven, soms van gevoelens, niet alleen maar van happy, maar ook soms van, Heer, ik weet het ook even niet, help me. Dat. En juist in de psalmen vind je dat ook in de mineur soms eens even terug. En dat mag ook gezongen, sterker moet ook gezongen worden. Want juist de mensen die met dit soort gevoelens in de gemeente komen, herkennen zich juist daarin. Zingen. Als laatste, kijk eens met me mee in vers 10. Ik zeg tegen God, mijn rots, waarom vergeeft u mij? Waarom ga ik in het zwart gehuld? Heren, waarom? Waarom? Het mag gesteld worden hoor, de waarom-vraag. Echt, het staat in de Bijbel gewoon. Waarom? Alleen, je hartsgesteldheid rondom die waarom-vraag, die is belangrijk. Boos, opstandig en ik weet het zelf wel beter, waarom? Doe het nu zelf wel. Je voelt aan, dat is niet de hartsgesteldheid. Maar wel, Heren, waarom? Ik wil in afhankelijkheid, wil ik leven. Ik wil in eerbied voor u leven, maar ik wil wel voorzichtig die vraag stellen. Waarom die vijanden? Waarom deze situatie? Vul het maar in, waarom? Waarom? Nou, hebben we wat in onze gereedschapskist zitten of niet? Waar je mee aan de slag kan? Kom zo bij. Ja toch, wat is het heerlijk om dit soort woorden aan mensen mee te geven. En de Bijbel staat er vol van. Maar niet alleen aan mensen in de counseling, maar ook voor je eigen hart. Of in je eigen huwelijk. Wat is het een rijkdom. Ja. 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 Ik zou, laten we even Mark op de Bijbelkring. daar zou ik persoonlijk Mark eens een keer voor uitnodigen dan. Van Mark, zullen we ik wil je gewoon eens wat meegeven. Ik wil wat delen. Zullen we samen eens een keer gaan afspreken? En nou ja, we gaan iets doornemen. Dat op die manier zou ik dat dan doen. Ik zou dat niet aan publiek op de Bijbel, maar ik zou dat in een één-op-één situatie. En nou ja, dat kunnen honderden Bijbelteksten zijn. Maar is met Mark oplopen om eens dingen vanuit het woord met hem te delen. Ja, ja. Ja. Heel goed. Dus ook niet alle Bijbelteksten zijn voor een bepaalde situatie helpvol. Bijvoorbeeld, Romeinen 8 is zo. Alle dingen meewerken ten goede. Mensen zitten helemaal in de pinari. Broeder, zuster, wees gerust. Alle dingen doen meewerken ten goede. Dat helpt zo'n persoon echt helemaal niet. Sterker nog, dat is een pastorale misser misschien zelfs wel. Dus ik ben het er helemaal mee eens. Dankjewel voor de aanvulling. Dus je moet aan gaan voelen van waar is de persoon aan toe? Ja. Ja. Ja, hele goede vraag. Volgens mij komt boosheid, ik weet niet, komt die een keertje langs in het... Dus er komen nog een aantal specifieke thema's, die gaan we behandelen. We hebben bijvoorbeeld verslaving gehad, maar er komen nog een aantal, vanmiddag ook al een aantal. Dus om jullie ook daarin wat te helpen van, wat doen we nu in bepaalde situaties? Er is een heel dun boekje bij het Centrum voor Pastorale Counseling. Ik denk, niet meer dan 20 pagina's over boosheid bijvoorbeeld. Maar dat is een serie van 11 met allerlei zelfaanvaarding, depressie. 11 kleine boekjes. Dus, ik zag volgens mij nog een vinger.
In het geval van Mark, die natuurlijk depressief is en zo. En dan gaan we zelf met ons eigen partner proberen die man te helpen.
Een klein gereedschapskistje?
Ja, net kunnen we hebben al geconstateerd. Dat we een verkeerde dingen zouden kunnen zeggen.
Dus zul je erin getraind moeten worden? Maar vind ik, juist dit, daar ben ik juist, wat, dat maak ik niet mee om met een klein gereedschapskistje. Ik denk dat we te veel juist naar buiten hebben geschoven. En vaak de mensen de wereld en de wereldse gedachtegoed in hebben geschoven. Terwijl ik denk, het eerste wat wij hebben is, het is toereikend. We hebben juist zoveel om uit te reiken. En we moeten veel meer gaan zien wat we kunnen delen en hoe we het kunnen delen. En ik snap dat je dan soms denkt van, misschien moet ik daar nog wat in getraind worden. Of ik moet eens wat boeken lezen. Maar ik denk als je veel in het woord bent, dat je uiteindelijk ook zelf onder de leiding van de Heilige Geest fijngevoelig wordt om eens dingen met anderen te delen. En natuurlijk, basispastoraat, en je hebt gelukkig ook de herderlijke zorg in de gemeente, broeders en zusters die de gave hebben om eens met mensen wat langer op te lopen. Maar gebruik die dan ook. En zoek het niet te snel extern. Maar wat is het heerlijk als je als gemeenschap mensen is, in een soort van bescherming in een veilige setting met Gods woord ook dingen kan aangeven. Dat is een beetje toch mijn boodschap. Ja. 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 Naar Gods wil. Jazeker. Maar ik denk dat die andere punten juist iets aangeven wat Gods wil is. Hij wil dat we zijn hoop bij hem zoeken. Hij wil aanbeden worden. Dat is Gods wil. Ja, ja. Maar je zou ook kunnen zeggen, je zou dus in moeilijke situaties ook kunnen zeggen, het is Gods wil dat die waarom-vraag best gesteld mag worden. Dat, ook dat kan Gods wil wel zijn. Zeg dat nog eens een keer. In bij te sturen in de zin van dat het gewoon geen goed weg is. Je zult nu een ander pad moeten gaan lopen. Ja, ja. Nou, ik denk dat zeker. Als je kijkt natuurlijk naar 2 Timotheus 3, dan zie je dus heel sterk dat het toch in het bijsturen ook is. Het woord is een spiegel. Dus je zou goed kunnen zeggen, maar ik weet niet wat de oplossingen zijn geweest van 2 weken geleden, waar jullie zijn uitgekomen met Mark. Maar het kan natuurlijk wel zijn dat er ook bepaalde ongezonde patronen zijn in zijn leven, die hij wel degelijk ook moet afleggen en nieuwe patronen moet aandoen. Dat lijkt me vrij duidelijk ook in zijn situatie. Hij gaat te snel in een... als er zorgen zijn, in een soort van slachtofferrol zitten. Maar dan komt de vraag, maar waarom doet hij dat dan? Wat zitten voor ongezonde patronen onder? Of van ongezonde karaktertrekken onder? Nou, die zullen vanuit Gods woord gevormd moeten worden. Beleggen, verbeteren, opvoeden. Oude patronen afleggen, nieuwe patronen aandoen. Ja, ik weet niet of je nou dit gedeelte daar goed voor kan gebruiken, maar met al dit soort dingen denk ik wel, die jij nu noemt, zijn er wel bijbelgedeeltes die je absoluut wel verder kunnen helpen.